Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 109e psalm, het 2e en het 15e vers. Ze omringden mij met boze woorden, die mij als priemen het hart doorboorden. En al ben ik met die smart beladen, nog gaan ze voort met mij te smaden. 2 en 15 van psalm 109. Wij lezen samen het woord van de Heere uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 23e hoofdstuk. We lezen samen de versen 33 tot en met 49. Lucas 23, de versen 33 tot en met 49. En na de schriftlezing zingen we het 8e vers van psalm 22. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggen: De anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. Er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Wij doen vanavond belijdenis van ons geloof. En we doen dat met de woorden van de Dordtse leerregels in het tweede hoofdstuk in de paragrafen 1 tot en met 4. Dordtse leerregels, tweede hoofdstuk, de paragrafen 1 tot en met 4. Daar belijdt de kerk en belijden wij met haar. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor onze zonden genoeg zou doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enig geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze avond vindt u in het gelezen hoofdstuk 23 van Lucas en daarvan het 48ste vers. Lucas 23, het 48ste vers. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij zoeken ook vanavond eerst uw heilig aangezicht. Nu wij bijeen zijn om te overdenken het evangelie van de Goede Vrijdag, van de sterfdag van de Heer Jezus Christus. We hebben het evangelie gelezen dat daarover spreekt, al die gebeurtenissen op de vloekheuvel, de bespotting die de Heer Jezus ten deel viel van de kant van de scharen, van de kant van de leidslieden, van de kant van de soldaten, van de zijde van degenen die met hem gekruisigd waren. We hebben gehoord van het lijden dat hem overkomen is, doordat zijn discipelen hem allen verlaten hadden. En boven alles het lijden dat over hem kwam toen gij, o God, uw aangezicht voor uw eigen Zoon hebt moeten verbergen, toen duisternis de aarde bedekte. We hebben gehoord het evangelie van de kruiswoorden van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het evangelie ook waarin hij uitsprak de overwinning. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heren, er is stof tot overdenking genoeg als wij bij al deze dingen afzonderlijk zouden mogen stilstaan. En laten wij u, Heere Jezus Christus, op deze dag en op deze avond aldus mogen gedenken. We hebben uit de belijdenis van de kerk gehoord, geput uit uw goddelijk woord zelf, dat de dood van de Heere Jezus van oneindige waardigheid is. En dat in dat lijden en in dat sterven van de Heere Jezus Christus een volkomen genoegdoening geschonken is aan het goddelijke recht. Heren, en daaraan denkend hebben we opnieuw rijke stof voor overdenking. Maar onze geest moet wel verlicht worden en ons hart moet er wel bij betrokken worden, Heren. Want anders zullen al die grote en heilige waarheden voor ons even zoveel verborgenheden blijven. En dan leven we eraan voorbij en dan hebben we er toch uiteindelijk niets van verstaan. Maar laten wij dan vanavond u mogen bidden, o Heere, dat gij de door Christus zo duur verworven geest in ons midden zoudt willen doen werken en in onze harten zoudt willen doen werken. En dat de geest ons verstand zou willen openen en onze ogen ontsluiten, opdat we er wat van mogen verstaan en opdat het ook vrucht zal mogen dragen in ons leven. Vrucht in waarachtige bekering en ook in een waarachtig geloof. Heren, dat is toch zo nodig. Zullen we ook deel krijgen aan de rijkdom en de waardigheid en de vruchten vooral ook van het sterven van de Heer Jezus Christus. zullen wij voor onszelf heel persoonlijk de vrede en de vrijspraak die in dat kruisoffer gelegen zijn, ervaren mogen. Heren, dan kunnen wij niet buiten het waarachtige geloof om. En het waarachtige geloof is nooit zonder de waarachtige bekering. Mag dat dan inderdaad ook de vrucht zijn van de overdenking van het woord op deze goede vrijdagavond. Laat het voor ons een goede samenkomst, een gezegende kerkdienst mogen worden door uw eigen tegenwoordigheid in ons midden en door dat krachtige en dat heerlijke, dat onwederstandelijke en dat toepassende werk van de Heilige Geest. Heere, wees zo met ons, we hebben daar geen recht op. Als wij naar verdiensten kregen, Heere, dan zond u ons ledig weg. Dan was er geen verwachting. Als gij ons vergeldt naar onze zonden en onze ongerechtigheden, dan kunt u met recht de deur sluiten en ons uw woord ontnemen. En nog alleen één woord van toorn en gramschap ons doen horen. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Heren, we hebben verdiend dat u dat tegen ons zou zeggen. Dat u dat allang tegen ons gezegd zou hebben. Maar u hebt nog in uw langmoedigheid geduld met ons. En u spaart ons nog. En u zoekt ons behoud ook nog. En u laat ons het evangelie nog verkondigen. En u wijst ons nog de weg des levens. En u spreekt ons nog van die genade in Christus Jezus. Heren, die dingen, die getuigen er toch inderdaad van dat u geen lust in ons verderf hebt. Laat nu inderdaad door uw Heilige Geest in ons bewerkt worden, voor het eerst of bij vernieuwing, die heilige begeerte om te mogen verstaan, om te mogen doorzien, om te mogen geloven, om zo in de weg van dat waarachtige geloof de zaligheid te mogen aanschouwen. Heren, wilt u zijn met alles wat op uw zegen wacht, bij de verkondiging van het evangelie ook aan de avond van deze dag, als toch op vele plaatsen ook vandaag nog weer het woord verkondigd is of wordt, komt u daarin mee, Heren, en laat in onze donkere tijd toch het licht van dat evangelie nog helder mogen schijnen. En laat er vrucht mogen zijn op de verkondiging van uw woord. En wilt u uw naam heerlijk maken. Heren, wij bidden u dat gij degene die gij roept tot deze arbeid ook uw bekwaamheid wilt geven. En dat ze mogen spreken in uiterste gebondenheid aan dat woord. Wegschuilend achter het woord. Om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En geef dat de verkondiging van uw woord dan ook met kracht mag zijn. En wilt gij er gebruik van maken, Heren, om uw kerk ook vandaag nog te bouwen in het allerheiligst geloof. En om het aantal van hen die uw naam belijden uit te breiden en te vermeerderen. Vergeef onze zonden, Heren. Al onze zonden die we bedreven hebben met daden en met woorden, of alleen nog maar met gedachten, alleen nog maar met overleggingen. Vergeef ons zondig bestaan, die natuur die niet goed is, waaruit iedere keer weer nieuwe zonden voortkomen. Scheld ons al onze misdaden kwijt. En wilt u zo in genade en ontferming op ons neerzien. Ook gedenken degenen die niet naar de kerk konden, onze zieken, onze bejaarden. Ook degenen die thuis meeluisteren, dragen we aan u op. Heren, bezoek ze alle met uw heil en geef ons samen met hen een goed samen zijn onder uw goddelijk oog, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 89ste psalm, het 17e en het 18e vers. Intussen krijgt u gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. Er is een extra collecte en die is voor de ondergrondse kerk. Wij zingen dus het 17e vers. Hij is door elk beroofde nabuur tot een smaad En het 18e, zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Op deze dag die we de Goede Vrijdag noemen, staan wij als regel stil bij het laatste van het Lijdensevangelie. Het lijden van de Heere Jezus aan het kruis, of ook wel heel concreet zijn sterven aan het vloekhout, of bij de gebeurtenissen die op het sterven van de Heere Jezus zijn gevolgd. De tekenen die God gedaan heeft in het scheuren van het voorhangsel, en in het doen scheuren van de rotsen en in het openen van de graven van gestorven heiligen, zoals we in het Matthäus-evangelie lezen, of de begrafenis van de Heer Jezus. Dat is allemaal stof voor de Goede Vrijdag. Maar onder andere ook de reacties die er van de kant van mensen zijn geweest. We lezen daar drie reacties van. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert, maar Vorig jaar op de Goede Vrijdag hebben we met elkaar stilgestaan bij die eerste reactie van de Romeinse hoofdman. We vinden daarvan geschreven in het 47ste vers van Lucas 23 en ook in het Marcus Evangelie in hoofdstuk 15. Die Romeinse hoofdman die tot geloof kwam en die ook een geloofsgetuigenis gaf, zoals dat in Lucas vermeld wordt, daar zei hij, waarlijk deze mens was rechtvaardig. In Marcus lezen wij dat hij gezegd heeft, en dat zal natuurlijk ook waar zijn, die twee getuigenissen moeten we maar samen nemen, waarlijk deze mens was Gods zoon. En daarin heeft de Heer Jezus, de gestorven heiland, dan tegelijkertijd ook de erkenning gekregen uit de heidenwereld. Hij had hem al gekregen uit de Joodse wereld. In, en dat lazen we ook, de geloofsbelijdenis, het geloofsgebed van die ene moordenaar. Heere, gedenk mijner, als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar was er een uit de wereld van de Joden, die in de Heer Jezus de zaligmaker aan het kruis had gezien, en voor wie de gevloekte en voor wie de smaadheid van Christus geen verhindering was om toch in het geloof hem te aanschouwen en aan te roepen. En tegelijkertijd krijgt de Heer Jezus ook op dezezelfde sterfdag een getuigenis uit de heidenwereld, want die Romeinse hoofdman voegt zich bij die Joodse moordenaar. En hij geeft aan Christus ook getuigenis in het geloof dat hij de Zoon van God is, dat hij een rechtvaardige was. Dat is de eerste reactie op het sterven van Christus uit de mensenwereld. We letten vanavond op die tweede reactie. En dat vinden we dan in onze tekst, terwijl in het nog weer volgende vers, in vers 49, gesproken wordt over een derde reactie, namelijk van de kant van Jezus bekenden, Jezus vrienden, Jezus discipelen. Maar we concentreren ons vanavond op de scharen. Al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Wie zijn dat geweest? Wie bedoelt Lucas als hij het over deze scharen heeft? Dat is uit het verband, dat is uit Lucas 23 wel zo ongeveer af te leiden. U weet, het liep tegen het paasfeest, het Joodse paasfeest. En dat betekende dat er op dat moment heel wat mensen in Jeruzalem waren als feestgangers om daar het Joodse Pascha mee te maken. Niet alleen de inwoners van Jeruzalem zelf waren daar natuurlijk bij betrokken, maar ook mensen uit allerlei delen van het land Palestina, het land Israël, maar ook zelfs van ver buiten Israël waren ze gekomen, zoals dat op de Joodse feesten nu eenmaal gebruikelijk was. En toen we ze daar waren, toen vond dat verhoor van de Heer Jezus plaats voor Pilatus. En op dat plein voor het rechthuis, daar heeft zich een grote menigte verzameld. We lezen daarvan in het 23ste hoofdstuk. En als Pilatus Jezus dan veroordeeld heeft en als hij ook terechtgesteld gaat worden, dan vormt zich al snel een stoet. En dan wordt die stoet gevolgd door allerlei volk. Ziet u maar in vers 27 van dit hoofdstuk. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem. Waarom zijn ze meegegaan? Waarom zijn ze achter Jezus en die anderen meegegaan? Voor velen zal dat wel zijn geweest enkel nieuwsgierigheid. Anderen zullen zij meegegaan omdat ze het met hun overpriesters en hun geestelijke leidslieden helemaal eens waren. Al nog weer anderen zullen misschien uit andere motieven gegaan zijn. Maar het is niet waarschijnlijk dat er onder deze schare mensen zijn geweest die Jezus gevolgd zijn uit verbondenheid aan hem. Uit liefde tot hem. Degenen die aan Jezus verbonden waren en die daardoor gemotiveerd waren, worden afzonderlijk vermeld in Lucas 23. Die zijn niet begrepen in deze scharen. Dit zijn nieuwsgierige toeschouwers geweest, die gekomen zijn om te kijken, die de executie wilden zien, die de sensatie wilden meemaken. En u weet hoe dat gaat, de menselijke geest is vandaag niet veel anders dan die altijd geweest is. Hoe gruwelijker de dingen dan zijn en gaan worden, hoe belangwekkender het spektakel gaat worden. Kijkt u maar eens bij verkeersongelukken. Je hebt een file op de autoweg in de richting waarin dus de auto's, waarin het ongeluk gebeurd is. Maar je hebt op de tegenliggende rijbanen ook allerlei files vanwege mensen die zo nieuwsgierig zijn dat ze willen kijken wat er gaande is. En wat is er nou met deze mensen gebeurd, met deze scharen? Daar vertelt onze tekst ook dit van. Die waren gekomen om dit te aanschouwen. Zij hebben de dingen die geschied waren gezien. Ze hebben dus gekregen waar ze voor kwamen. Ze kwamen om te kijken en ze hebben dingen kunnen zien. En wat zijn dat dan geweest, de dingen die ze gezien hebben? Laten we ons maar beperken tot wat daar op Golgotha gebeurd is. Misschien dat er ook mensen bij geweest zijn die dat alles wat zich voorafgaande aan Golgotha en aan de kruisiging heeft voorgedaan ook hebben meegemaakt. Het verhoor voor Pilatus, de veroordeling, de geeseling, dat Jezus weggeleid werd en dat hij onder zijn kruis bezweek. Er zullen er geweest zijn die dat ook allemaal hebben meegemaakt. Maar in ieder geval hebben ze deze dingen die op Golgotha plaatsvonden gezien. Want in vers 35 van dit hoofdstuk staat het ook. Het volk stond en zag het aan. Wat hebben ze gezien? Wat hebben ze aangezien? Wat hebben ze gehoord? We lazen ervan. Ze hebben gezien dat Jezus aan het kruis gespijkerd werd. Ze hebben gezien dat de kruisbalk toen opgericht werd. En dat Jezus daar aan het vloekhout hing. Ze hebben gehoord dat hun leidslieden als eerste begonnen te spotten. Indien gij de Christus zijt, zo kom af van het kruis. Ze hebben gehoord, we lazen dat eveneens, dat de soldaten ook gaan spotten. En dat de soldaten tot Jezus gezegd hebben, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En ze hebben ook gehoord de woorden die Jezus sprak. Dat ontroerende eerste kruiswoord, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat volgende kruiswoord, ook vermeld in Lucas 23, gesproken tot die boetvaardige kruiseling. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En al die andere kruiswoorden, ze hebben gezien, ze hebben meegemaakt, dat duisternis de aarde bedekte. 3 uren lang, van het middaguur tot 3 uur 's middags. Ze hebben gehoord dat Jezus te midden van die duisternis, die bange klacht aan het kruis uitschreeuwde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ze hebben meegemaakt dat om 3 uur 's middags het licht weer begon te schijnen. Ze hebben gehoord hoe Jezus zijn laatste kruiswoorden sprak. En ze hebben gezien ook, dat hij het hoofd boog en de geest gaf. En ze hebben gevoeld hoe de aarde toen beefde. En ze hebben gezien hoe de rotsen toen scheurden en de graven toen opengingen. En ze hebben gehoord het getuigenis van die Romein. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Deze dingen hebben ze gezien. En gehoord. En gevoeld. En het heeft diepe indruk gemaakt. Dat is ook wat geweest. Dat het om 12 uur nacht werd. En 3 uur lang duister bleef. Dat is ook wat geweest, om te voelen dat de grond onder je voeten begint te schudden en te schokken. En je weet niet hoe dat afloopt. Dat heeft ontzettende indruk gemaakt op al deze toeschouwers. En toen, wat was toen hun reactie? Toen zijn ze van de heuvel Golgotha teruggekeerd naar Jeruzalem. Wat denkt u? Zijn ze toen naar Jeruzalem teruggekeerd om zich verder voor te bereiden op het Pascha dat aanstaande was? Zijn ze naar Jeruzalem teruggekeerd om ongehinderd verder straks hun Joodse paasfeest te gaan vieren? Zijn ze naar Jeruzalem teruggekeerd om onbekommerd zich met hun eigen godsdienstige bezigheden weer op te houden? Kijkt u maar wat ze doen. Terwijl ze teruggaan naar Jeruzalem, de een na de ander, slaan ze op hun borst. En wat dat zeggen wil, we kennen dat gebaar. De Heer Jezus heeft daar in een van zijn gelijkenissen ook van gesproken toen hij vertelde in het 18e hoofdstuk van Lucas de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. U kent het beeld van die tollenaar die daarachter in de tempel stond, die de ogen niet durfde opheffen omhoog, die zich op de borst sloeg. Waarom deed iemand dat? Wel, dat was een Joods gebruik. Dat was een teken. Dat was een taal, een teken waarin deze taal gesproken werd. De taal van het berouw. De taal van de smart. De taal van het schuldbesef. Een uiting van innerlijk verdriet. Je kunt zien aan die mensen dat ze iets ernstigs hebben meegemaakt. Je kunt zien aan die mensen die terugkeren van Golgotha dat ze er zo nog maar niet overheen kunnen stappen. En dat ze nu niet terstond luchthartig verder kunnen leven. En dat ze nu niet meer in de stemming zijn om feest te vieren en om sensaties mee te maken. Er is rouw, er is droefheid. En zo komen ze in Jeruzalem aan, sommigen wit als een doek. Andere handen wringend of met betraande ogen. Dat moet een gezicht geweest zijn. Was dat nou bij allemaal precies hetzelfde? Gemeente, dat is nooit zo. Als het om een menigte mensen gaat, dan kunnen ze ogenschijnlijk wel allemaal hetzelfde doen en allemaal op dezelfde manier reageren. Want in een massa steekt de een soms de ander aan. En als de een begint te huilen, dan kan de ander ook wel eens uit de reactie mee gaan huilen. En als de een begint te schreeuwen, dan kan een ander ook wel zijn emoties langs zo'n weg proberen te uiten. Maar als twee hetzelfde doen, is dat nog niet hetzelfde. Dus al doen ze allemaal hetzelfde, al slaan ze allemaal op hun borst en al zijn ze allemaal verslagen, dan wil dat nog niet zeggen dat het bij hen allemaal op dezelfde manier even diep gegaan is en dat de emoties allemaal op dezelfde manier ontstaan zijn. Er zullen er geweest zijn bij deze terugkerende scharen, bij wie het toch achteraf blijkt niet meer te zijn geweest dan een voorbijgaande indruk. Natuurlijk, het maakte toen wel indruk. Zoals er in een mensenleven wel eens meer dingen zijn waar je stil van wordt. Waar je van streek bent. Ze zijn er wel bang voor geworden. Van alles wat ze gezien en gehoord hebben. Van die aardbeving. Van die duisternis. Maar de indruk is weer voorbij gegaan. En ze zijn weer net eender verder gegaan. Toch weer net eender verder gegaan als voor die tijd. Het was een schaduw die even aanwezig was, maar die niet eens een spoor achterliet. Zulke mensen zijn er toch, oppervlakkige geesten. Een ogenblik ontzet, een ogenblik ontsteld, een ogenblik onder de indruk. Zulke mensen zijn er toch ook onder de prediking van het woord. Een ogenblik onder de indruk, geraakt, ontroerd. Misschien wel eens tot tranen ontroerd, misschien wel eens met een klop in hun geweten. Maar de tranen zijn gauw weer droog en het geweten is gauw weer gerust. Het gaat weer over. Het is weer voorbij. Zulke mensen zijn er en ze waren er ongetwijfeld toen ook. Er zijn er ongetwijfeld ook geweest die eens dieper nagedacht hebben. En die zich eens afgevraagd hebben wat die dingen nou allemaal te betekenen hadden. Hoe komt het dat nu de aarde scheurt en schokt? Hoe komt het dat nu die duisternis over de aarde trok? Hoe komt het dat er nu die machtige tekenen zijn in het rijk der natuur? Van rotsen die scheuren en graven die opengaan en grafstenen die wegrollen. Hoe komt het dat dat nu zo is? Hangt dat samen met hem wiens kruiswoorden ze gehoord hebben? Hangt dat samen met hem die aan het kruis is om het leven gebracht? En voelen ze er nu spijt van dat ze daaraan meegedaan hebben door te roepen kruist hem? Hebben ze achteraf wroeging? Hebben ze spijt? Hebben ze medelijden met die gekruisigde? Als het meer niet geweest is dan dat, dan is dat misschien wat later dan bij die eerste categorie. Maar dan is het bij hen toch later ook weer overgegaan. Of zijn er bij deze mensen nou ook geweest bij wie het echt een zaak van het hart is geworden? En bij wie dat slaan op de borst eigenlijk dezelfde betekenis heeft gehad en uit dezelfde bron is voortgekomen als bij de tollenaar die ik wel noemde uit de gelijkenis. Zijn er bij deze terugkerende mensen die wit en verslagen naar Jeruzalem teruggaan ook mensen geweest in wier hart en in wier leven de Heer Jezus toen op een zaligmakende manier is begonnen te werken, bij wie hij het later heeft afgemaakt. En met later bedoel ik wat we in Handelingen 2 lezen. Het hoofdstuk van de uitstorting van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest uitgestort wordt, dan weet u, zo vertelt ons dat tweede hoofdstuk van de Handelingen, dan worden er 3000 op één dag, door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, waarachtig tot God bekeerd. Dat gebeurt op de prediking van de apostel Petrus. En de apostel Petrus brengt hen nog weer eens een keer in gedachte wat zij, die erbij geweest zijn, nog allemaal zo goed wisten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, en hij spreekt daarover de Heer Jezus, dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus. Die, en hij spaart zijn gehoor niet, die gij gekruist hebt. En dat woord raakte diep. Want toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen we doen, mannenbroeders? Is dat nu heel plotseling gekomen op de Pinksterdag? Dat kan. Zo plotseling, zo onmiddellijk, dat er van tevoren nog niets aanwezig was bij deze 3000. Dat kan. Maar wie zal zeggen dat de Heere het ook niet anders gedaan heeft? En dat er onder diegenen die 50, 52 dagen na het sterven van de Heere Jezus op dat feest in Jeruzalem, het Pinksterfeest, aanwezig waren, ook niet zijn geweest die 52 dagen daarvoor al met het slaan op de borst en innerlijke gewetensovertuigingen naar Jeruzalem zijn teruggekeerd. En in wie dat woord van de profetie van Zacharia vervuld is, ze zullen zien hem die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw klagen, als over een eerstgeboren zoon. Was dat misschien het teken dat zij uitspraken met de daad, toen ze zichzelf op de borst sloegen? Dat dat een uitdrukking was van de innerlijke verbrokenheid en de innerlijke verslagenheid. En zijn ze toen en daar reeds door de Heere, door de geest des Heere bewerkt en ontvankelijk gemaakt voor de genade weldaad straks op Pinksteren? Zijn er onder die mensen geweest die vanaf dat moment geen rust meer gehad hebben in hun leven? Die verschillende keren niet meer in slaap konden komen vanwege de onrust die veroorzaakt was toen ze hem gezien hadden die ze doorstoken hadden? Zijn er onder hen geweest die net als de tollenaar schuldenaar voor God zijn geworden en in de verbrokenheid van het hart aan God hun schuld hebben leren beleiden? Gemeente, hoe dat allemaal ook zij, dit is in ieder geval duidelijk. Dat zolang een zondaar niet aangegrepen is door de werkelijkheid van wat er op Golgotha is gebeurd, er geen hoop op zijn zaligheid is. We zullen inderdaad moeten leren om de werkelijkheid van Golgotha onder ogen te zien. We zullen inderdaad moeten leren om te zien, om te ontdekken met geopende ogen wat daar is gebeurd. En met daar en met de dingen die daar gebeurd zijn bedoel ik datgene wat die mensen ook hebben aanschouwd. Als ik het samenvat, wat zijn die dingen die er op Golgotha zijn gebeurd? Er is in de eerste plaats de onthulling geweest van onze verschrikkelijke zonde. Dat is het eerste wat Golgotha ons laat zien. Daar is in al haar verschrikkelijkheid, in al haar afzichtelijkheid, de zonde van de mens zichtbaar geworden. De zonde. Het God onterende van de zonde. En dat God onterende van de zonde gaat zo ver. Het overschrijdt de laatste grens. Het doet zelfs de Zoon van God sterven onder onze vijandschap. Zo ver gaat de menselijke zonde. We willen geen God en we willen geen Christus. En we willen niemand boven ons. En als God in zijn genade komt om zondaren zalig te maken, dan zegt de zondaar tegen God: wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Dat is het eerste wat op Golgotha onthuld wordt. En wie zo Golgotha mag aandoen in de geest, die kan daar wel zeggen: wee mij dat ik zo gezondigd heb. Want dan moet je niet kijken naar die Joodse leidslieden die hem bespotten. En dan moet je niet kijken naar die Romeinse soldaten die de spijkers door zijn handen en zijn voeten heen jagen. En dan moet je niet kijken naar die Joodse menigte die ook begint mee te spotten. Maar dan zal een mens zichzelf in het oog moeten vatten. En zichzelf moeten herkennen. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. En we kunnen niet wegschuilen achter anderen alsof die de schuldigen zouden zijn. Als een mens eerlijk gemaakt wordt, dan gaat hij ook weten dat hij met zijn ongerechtigheden en met zijn boosheid en met zijn vijandschap mede schuldig staat aan dat onuitsprekelijke lijden en aan de dood van de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste wat Golgotha onthult. En vervolgens, daar hebt u het goddelijke antwoord op onze zonde. Golgotha laat ook zien hoe God daarop reageert, op die zonde. En hoe God met de zonde afrekent. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Voordat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze in zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft. Zo denkt God over de zonde. Hij bezoekt die. Hij vergeldt haar. Hij rekent af. En Gods reactie, Gods heilige reactie op onze zonde, is zijn goddelijke toorn. Zijn gramschap, uitkomend in die duisternis, die een afbeelding is en een voorspel van de buitenste duisternis. En daar moest Christus in afdalen. Christus, waarvan de Vader gezegd had, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Wat dat voor God, wat dat voor de Zoon van God geweest is. Die uren van de buitenste duisternis. Toen de Zoon het hart van de Vader niet meer bereiken kon. Toen de band, de liefdeband tussen God de Vader en God de Zoon verbroken leek te zijn. En toen de Vader in zijn gramschap het aangezicht voor zijn geliefde Zoon moest verbergen. Vanwege zijn geschonden recht. Gemeente, laten we die dingen toch niet vergeten en verzwijgen. Golgotha onthult ons het afzichtelijke van onze zonde. En het onthult ons ook Gods reactie op onze zonde. En die is onuitsprekelijk verschrikkelijk. De gramschap Gods. En daar verzengt de mens door. En daar vergaat een mens onder. Daar moest zelfs de Zoon van God onder naar de buitenste duisternis. Zo ernstig is het om zondaar te zijn. Daar hebben die mensen wat van gevoeld. De een dieper dan de ander. Maar het is noodzakelijk, gemeente, om daar wat van te gevoelen. Je kunt op Goede Vrijdag ook wel weer gewoon verder leven. Maar als het goed is, kan een mens dat niet. Dan zullen we toch deze dingen aanschouwende, zoals de schare ze gezien heeft. En zoals het evangelie van Jezus lijden en sterven ze ons eerlijk beschrijft. Want Gods geest heeft ze niet verzwegen. Dan zullen we deze dingen toch moeten aanvaarden. En eronder moeten buigen. En wat is daar op Golgotha gezien? Wat is in de samenvatting van deze dingen, behalve de schrikkelijkheid van de zonde en de zwaarte van de toorn van God, wat is in deze dingen gezien en te zien geweest? Die hoofdman heeft ervan getuigd, waarlijk deze mens was rechtvaardig. Die moordenaar heeft er ook van getuigd. Hij toch, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf. Jongens, ik preek ook voor jullie. Daarachter op de galerij. Ik preek ook voor jullie. Het woord van die God die ook jullie schepper en jullie rechter is. En leidt een ander nu ook niet af met het luisteren. Dat andere wat de Heere op Golgotha openbaart. Dat andere wat de Heere in zijn ontferming laat zien op Golgotha. En wat niet alleen die hoofdman gezien heeft. Maar wat ook die moordenaar in zijn getuigenis al gezegd heeft. Toen hij zei, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat heeft God ook getuigd op Golgotha. De volkomen blanke, reine onschuld van hem die daar als een misdadiger aan het vloekhout gehangen werd. En die tussen de misdadigers inhing en die eronder gerekend werd. De volkomen heiligheid van hem die omdat hij een volkomen heilige en een volkomen zondeloze zaligmaker is geweest. Nu ook in staat is om echt zaligmaker te zijn. Dat wordt ook op Golgotha onthuld. En dat is onbegrijpelijk, gemeente, als die dingen die ik u zojuist noemde werkelijkheden zijn. De dingen van onze zonde en van Gods gramschap, waarmee hij de zonde bezoekt. Kunt u dan begrijpen? Nee, u zult het en we zullen het met elkaar ook nooit kunnen begrijpen. Dat God in zo'n wereld, te midden van zulke mensen, zijn zoon gegeven heeft. En zijn opzoekende zondaarsliefde getoond heeft. En dat God in zijn nederbuigende goedheid het in het hart van die moordenaar, in het hart van die Romeinse hoofdman als eerstelingen heeft gewerkt. De erkentenis, deze is onschuldig. Kortom, de gebeurtenissen van Golgotha zullen een keer indruk op ons moeten maken. Als dat alles ons onberoerd laat, staat het er niet best voor met ons. Gemeente, als dit alles ons onberoerd laat, dan staat het er niet best voor met ons. Dan is er weinig hoop voor ons. Nu hebben wij in de lijdenstijd een man van smarten gevolgd. We hebben hem op zijn lijdensweg, op zijn weg naar Golgotha gevolgd. We hebben gezien hoe hij gevangen genomen werd. Hoe hij door Pilatus tentoongesteld werd. Hoe hij aan het kruis genageld werd. Hoe hij daar zijn kruiswoord sprak. Het is volbracht. Wat heeft het ons gedaan? En wat doet het ons vanavond? Als we in de geest weer naar Golgotha zijn gegaan. En als we ons daar bij dat kruis in de geest hebben neergezet. En als ons vanavond opnieuw verkondigd wordt. Dat de Zoon van God aan het vloekhout stierf. Beladen met de zonden van de zijnen. Wat brengt dat in ons teweeg? Hebben wij ook, en u begrijpt dat ik het natuurlijk bedoel zoals onze tekst dat zegt, symbolisch, hebben wij ook geleerd om op onze borst te slaan. Ten teken van innerlijke rouw en smart. Of is het er in ons leven nog nooit van gekomen dat wij echt verbroken onder onze schuld, verbroken onder het evangelie van Gods opzoekende zondaarsliefde, voor God hebben gebogen? Is het er nog nooit van gekomen dat wij onze zonde hebben ingezien en onze schuld hebben erkend voor God? Hebben we er nog nooit erg in gehad wat daar gebeurd is toen God zijn eigen zoon niet spaarde, toen Christus zichzelf geofferd heeft? Omdat hij aan het geschonden recht van God wilde voldoen. En omdat hij tegelijkertijd een deur wilde openen. En de zaligheid wilde verwerven. En zondaren tot God terug te kunnen brengen. Zolang wij daar nog ongeïnteresseerde toeschouwers bij zijn. Bij deze diep ingrijpende, heilige, ontzaglijke dingen. Zolang wij daar nog ongeïnteresseerde toeschouwers bij kunnen zijn, is er weinig hoop voor ons. Moet ik u beschuldigen? Dat doen de wonden van Christus immers al. Hij heeft geroepen, doe mij open. En uw hart bleef altijd nog dicht. U had toch uw eigen genoegens liever dan datgene wat de Heere in zijn woord ons aanbiedt en aanprijst. Denk dan vanavond aan uw harteloosheid, waarmee u de nodiging van zijn liefde hebt versmaad. Denk dan aan de harteloosheid, waarmee u de nodiging die van zijn kruis tot u kwam, naast u neergelegd hebt. Denk aan de harteloosheid waarmee u uitgesproken hebt, ik wil hem niet. Ik heb geen belang bij hem. Ik zie zijn noodzaak niet. Gemeente, we zullen het moeten leren. Om toch, en ik neem dat beeld van die scharen die bidden, die naar Jeruzalem terugkeert, slaande op hun borsten, maar als illustratie. We zullen het toch moeten leren. Om op onze borst te slaan. En tot God te zeggen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. U zegt, maar is dat dan genoeg? Is dat dan genoeg als ik tranen schrei en als ik ernstig ben en als ik eens goed na ga denken? En als de dingen die ik vroeger allemaal naast me neer kon leggen, op dat moment niet meer zomaar aan me voorbij kunnen gaan, maar dat ik er inderdaad ook bezet mee ben en dat ze me bezighouden, is dat genoeg? Er zijn mensen die denken dat dat genoeg is, ja. Maar dat is nog niet gezegd. Want wij kunnen op onze borst slaan en we hebben dat gezien bij die scharen en ik denk dat de geschiedenis, het vervolg van de geschiedenis dat ook wel duidelijk maakt. Want er zijn er van die mensen die nu naar Jeruzalem terugkeren, bij wie er echt helemaal geen verandering heeft plaatsgevonden. Je kunt op je borst slaan en je kunt last van je zonde hebben en je kunt een ogenblik diep onder de indruk zijn en je kunt er wel eens een slapeloze nacht van overhouden. En toch nog verloren gaan. Schrikt u daarvan? Wist u dat dan niet? Wat denkt u? Iedereen in de hel slaat zich op de borst. Iedereen in de hel heeft wroeging. En spijt, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Iedereen in de hel is dodelijk ernstig. Weet heel goed wat er op Golgotha gebeurd is. Maar het baat hem niet meer. Je kunt de dingen van Gods woord serieus gaan nemen in je leven. En je kunt de werkelijkheid van je zonde serieus gaan nemen. Maar daarmee ben je er nog niet. Wilt u een bewijs? Wel, ik heb u zojuist verwezen naar het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Daar lezen wij van de apostel Petrus en zijn toespraak en zijn prediking en het effect van zijn toespraak en zijn prediking. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen we doen, mannenbroeders? Ze zijn verslagen in het hart. En zegt Petrus dan, prachtig. Jullie beleven de dingen nou anders dan vroeger, nietwaar? Jullie zijn nou eindelijk ernstig geworden in je leven. En je voelt nu eindelijk dat er iets dat er veel verkeerd zit in je leven. En je bent nu eindelijk op de plek gekomen waar God jullie hebben wil. Prachtig, dat is Gods werk. Ja, dat is Gods werk. Vertrouw daar nou maar op en heb nou maar moed. Dat is het advies van veel mensen vandaag de dag. Dat zou het advies zijn van veel mensen die op deze manier denken zielen te kunnen leiden. Maar wat zegt Petrus? Petrus zeide tot hen, tot die mensen die verslagen waren in het hart. Tot die mensen die met de vraag kwamen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Wat zegt Petrus tot hen? Bekeert u! Hij legt ze niet de handen op. Hij zegt niet, nou ben je er wel. Nou is het wel in orde. Nou ben je wel ernstig. Nou, eindelijk kom je op de knieën. Hij zegt, bekeert u. En met veel meer andere woorden betuigde en vermaande hij hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Bekeert u. Want er was zoveel onverschilligheid. En er was zoveel oppervlakkigheid. En er was zoveel lege godsdienst. En er was zoveel ongerechtigheid. Is er besef van zonde? Prachtig. Laten we de Heere ervoor danken als een mens ernstig over zijn zonde gaat nadenken. Als een mens in de verbrokenheid van zijn hart voor God leert buigen. Als een mens gaat vragen, wat moet ik doen, mannenbroeders? Maar dan, de roep van Petrus is niet misplaatst. Bekeert u en geloof. Je moet nog als die tollenaar worden. Je kunt niet denken, ze hebben op hun borst geslagen, nu zijn al die mensen bekeerd en nu zijn ze allemaal zalig geworden. Die tollenaar die op zijn borst sloeg, die tollenaar, dat staat van hem geschreven, die tot God bad. O God, wees mij de zondaar genadig. Die was waar hij zijn moest. Die was niet alleen maar in zijn geweten geraakt. Die was in zijn ziel, die was in zijn binnenste, die was in zijn hart geraakt. Die was voor God van binnen gebroken en die had geloof van God gekregen. Geloof in dat offer, geloof in dat offer op het altaar. En wijzend op dat offer op het altaar, pleitte hij bij God in de hemel, de God tegen wie hij gezondigd had. De God van wie hij zich afgescheiden had door zijn zonde. Hij bad, hij smeekte, o God, wees met mij verzoend. En hoe komt dat nou, als een mens zo ver komt? Hoe komt dat nu als een mens zo ver komt? Hoe gaat dat in het leven van een zondaar, die door de Heere zaligmakend bewerkt wordt? Hoe wordt iemand die een lange periode in zijn leven wellicht een ongeïnteresseerde toeschouwer bij het evangelie is geweest, die in de kerk gezeten heeft op Goede Vrijdag het ene jaar na het andere, en aan wie dat evangelie lange jaren voorbij gegaan is? Hoe komt dat dat zo iemand, die over het lijden van de Heer Jezus heeft kunnen horen en met de daad heeft gehoord, maar die er geen acht op geslagen heeft en bij wie het nooit indruk gemaakt heeft en bij wie het nooit echt vrucht nagelaten heeft. Hoe komt dat dat zo iemand verandert in iemand die berouw krijgt en die zijn schuld voor God gaat belijden en die in de weg van waarachtige bekering gaat smeken net als die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Wie bewerkt dat? Wat is daar het geheim van? Het geheim dat ligt in het werk van de Heilige Geest. Ik denk aan de woorden van de apostel Paulus in het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Als hij het heeft over die gekruisigde Christus. De Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Voor wie is hij dus de kracht Gods? Voor wie is hij de wijsheid Gods? Voor hen die geroepen zijn. En dan moet u dat hier verstaan, in dat 24e vers van 1 Korinthe 1, voor hen die niet alleen maar hier geroepen zijn. Die niet alleen maar ernstig en welmenend geroepen zijn. Dat ook. Maar u moet dat hier verstaan van degene die daarbij ook krachtdadig en onwederstandelijk geroepen zijn. Of zo u wilt, die inwendig geroepen zijn. En die door die krachtige en die onwederstandelijke roeping van de Heilige Geest ook innerlijk omgezet zijn. Die niet meer konden zijn en blijven zoals ze altijd geweest zijn. Laat ik het anders zeggen. Bij wie de roeping, die ernstige roeping van het evangelie, die welmenende roeping van het evangelie, vergezeld gegaan is van dat werk van de Heilige Geest, waardoor hun hart van nature een stenen hart weggenomen is en veranderd is in een vleesen hart. Toen gingen ze zien. Toen gingen ze het voelen. Toen was niet alleen hun geweten ontzet. En toen waren niet alleen hun emoties geraakt. Zoals bij die scharen op Golgotha, die geraakt waren in hun geweten, dat geldt van allemaal. Die geraakt waren in hun emotionaliteit, dat geldt van allemaal. Maar dan worden ze geraakt in het hart. En dan wordt het echt beleden, wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dan wordt het echt beleden en gebeden, o God, is er voor mij nog raad. En dan wordt het echt beleefd voor Gods aangezicht. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En dan wordt het echt uitgesnikt voor Gods aangezicht. Hoor hoe een boeteling pleit. En dan wordt er echt met gebogen hoofd gebeden tot God. O God, wees mij de zondaar genadig. En als God dat werkt, als God zo roept, zo onwederstandelijk roept, dan leidt hij zo'n mens door datzelfde werk van de Heilige Geest ook verder. Zodat apostel Paulus kan zeggen, ja, voor ons die geroepen zijn. Of we nou uit het Joodse volk of uit de Griekse wereld komen. Of waar we dan ook vandaan komen. Is deze Christus, deze gekruisigde Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dan gaan we er erg in krijgen waar die moordenaar aan het kruis erg in had. En waar die Romeinse hoofdman erg in had. Deze is onschuldig. Deze is rechtvaardig. Dan gaan we er erg in krijgen waar de Heer zijn volk in dat geloof ook erg in doet krijgen. Zicht opgeeft. Kennis van doet ontvangen. Van die volkomen zaligmaker. En van de gerechtigheid Gods die door hem aangebracht is. En van de toorn Gods die door hem gestild is. En van de prijs die in zijn offer betaald is. En van de verzoening die door zijn offerande tot stand gekomen is. En van de vrede die God doet, wil schenken aan de verslagen harten van zijn volk. Dan wordt de Goede Vrijdag inderdaad een goede vrijdag. De dag waarop de dichter mag zeggen, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Dan wordt de Goede Vrijdag de dag waarop de Heer zijn woord vervult, dat hij de ongerechtigheid van het land op één dag zou wegdoen. Zo volkomen zou wegdoen voor al zijn volk, dat hij zijn zonden nooit meer zou zien, nooit meer zou gedenken. En dat het volkomen vlak zou zijn tussen hem en degene voor wie de Heer Jezus die bittere en smadelijke dood aan het kruis gestorven is. Gemeente, dat is Goede Vrijdag. Voor de verslagenen van hart. En voor de verbrokenen van geest. Voor hen die voor het woord Gods beven. Voor hen die er wat van voelen en wat van leerden in hun leven. Dat ze zondaar zijn. En dat ze met hun zonden hem al die jammeren hebben aangedaan. En die nu uit vrije goedheid en uit onbegrepen zondaarsliefde en uit onbegrijpelijk goddelijk ontfermen het voorwerp mochten worden van het werk van de Heilige Geest, waardoor hun ogen opengingen en waardoor hun ziel gered werd. En waar is dat dan allemaal aan te danken? Waar kun je dat nou allemaal naar terugleiden? Al diegenen die geroepen zijn op deze wijze. Al diegenen die zo in de weg van bekering en geloof ertoe gebracht worden, zoals die 3000 op de Pinksterdag, om zijn woord gaarne aan te nemen en tot geloof en tot geloofsuitspraken en belijdenis te komen. Waar is dat allemaal aan te danken? Waar gaat dat nu allemaal op terug? Diezelfde bron en diezelfde oorzaak waar die moordenaar die ene aan het kruis doorgezadigd is. En als je hem ziet hangen aan de ene kant van de Heer Jezus en zijn collega zondaar moordenaar aan de andere kant, dan kun je het antwoord weten. Waarom was het op mij gemunt. God maakt onderscheid waar het niet is. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. En daar is die moordenaar in geëindigd. En daar is die hoofdman in geëindigd. En daar zijn die 3000 van Pinksteren tenslotte in geëindigd. En daar eindigt een ieder, ik zeg het weer met de woorden van Paulus, die waarlijk geroepen is in. In het welbehagen Gods. In de eeuwige liefde Gods. Daar kwam Christus vandaan. Uit het welbehagen Gods. Daar kwam de geest vandaan. Uit het welbehagen Gods. Daar kwamen de schriften vandaan. Uit datzelfde welbehagen. Daar kwam ook dat geesteswerk in ons binnenste vandaan. Uit het welbehagen Gods. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, we hebben een ogenblik stilgestaan bij datgene wat zich op die vloekheuvel Golgotha heeft afgespeeld. In dat alles beslissende uur waar de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, tot in de dood zich heeft vernederd. De onschuldige, de heilige, de reine Zoon van God. Geofferd aan het kruis. Niet om eigen zonden, maar om de zonde waarmee hij was beladen, de zonde van zijn volk, al de ongerechtigheden die gij op hem hebt doen aanlopen. Heere, u hebt ons met die gebeurtenissen op Golgotha geconfronteerd. U hebt ze ons in herinnering geroepen, u hebt ze voor onze aandacht geplaatst, al deze dingen. En we hebben ernaar geluisterd. We hebben het gezien in de geest. En nu, Heere, hoe reageren wij? Hoe reageren wij, net als die scharen, misschien een ogenblik onder de indruk, of misschien dat niet eens, of toch wel onder de indruk, geraakt, ontroerd, ontzet. Het zal ons ook maar gebeuren dat de grond onder onze voeten begint te schokken. En dat de duisternis over de aarde trekt terwijl het midden op de dag is. Wie zou niet vrezen? Wie zou niet schrikken? Maar het kan weer overgaan, heren. En het gaat ook over. Als het verder niet komt dan onze emoties. Als het verder niet gaat dan ons geweten. Want dan kunnen wij allerlei dingen bij bedenken om ons geweten wel weer gerust te stellen. En de duivel komt ook met zijn pleisters om de wonden weer te helen. En zo blijft de mens toch dezelfde. Heren. U weet bij wie dat tot nog toe altijd nog zo gegaan is. U weet wiens hart nog altijd gesloten is. En bij wie voor deze zaligmaker en voor zijn genade nog nooit plaats kwam. Laat het nou niet meer verder gaan, zo Heer. Maar wil nu tot die waarachtige bekering brengen. Dieper nog dan dat wat er bij die mensen gebeurde. Dieper nog dan die uiterlijke emotionaliteit en die gewetensovertuiging. Laat het komen tot het verbroken hart, o God. En tot de tollenaarsbeden. En tot de oprechte belijdenis. En tot dat gaarne aannemen van uw woord. In de weg van bekering en geloof. We bidden u, o Heere, dat u de prediking van vandaag, van deze Goede Vrijdag, wilt gebruiken om zondaren tot bekering te brengen. En wij bidden u eveneens, Heere, want dat accent mocht toch ook gelegd worden, dat u het geven wilt aan degene die u in oprechtheid mogen vrezen, die kennen dat werk van het geroepen zijn, van het krachtdadig getrokken zijn, van dat inleven van eigen verdorvenheid, maar ook van dat oog krijgen voor de door God gegeven middelaar, dat diegenen zich hoe langer hoe meer mogen verheugen in het wonder dat hen te beurt viel. Het wonder uit het eeuwig welbehagen. Want er was er niet één die het waard was. Er was er niet één die het verdiend heeft. En er zal er ook nooit één zijn die zichzelf daar de eer voor zal kunnen geven. Heere, wilt u geven dat zo ook van de boodschap van vanavond u de eer krijgt en u zult geëerd worden. En er is blijdschap in de hemel als een zondaar zich bekeert. En u zult ook geëerd worden in het werk uw handen als gij ervoor zorgt. Dat het geloof zeggen mag, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd omgord. Opdat mijn eer niet zwijgt. Zo klim uw lof naar boven, mijn God. U zal ik om Christus eeuwig loven. Amen. We zingen Psalm 30, het 8e vers. Ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.